Preek zingen als amengezang 429, vers 1 en 3. Broeders en zusters, jongens en meisjes, vorige keer heb ik gepreekt over hoofdstuk 2, waar de nadruk erop viel dat die volkeren van Canaan als de dood waren voor de God van Israël. En eigenlijk is het een voortgezet verhaal als we dan Jozua 5 lezen en dat daar in vers 1 staat, zodra al de koningen der Amorieten aan de westzijde van de Jordaan en al de koningen der Canaanieten aan de zee hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan voor het aangezicht van de Israëlieten had doen opdrogen, totdat ze er doorgetrokken waren, versmolt hun hart en ze hadden geen moed meer vanwege de Israëlieten. Dat is dus heel snel doorverteld naar al die mensen van Canaan, dat het water van de Jordaan door de God van Israël was tegengehouden bij Adam. En dat zal vermoedelijk door een aardbeving zijn geweest, dat er een dam is ontstaan die voor tijdelijk tegenhouden van het water heeft gediend. Het is natuurlijk Gods hand geweest dat het juist op dat moment gebeurd is. En het had als effect dat nog banger die vorsten en die volkeren voor Israël waren. Als ze de naam van Yahweh alleen al hoorden. En dat is iets wat je in de schrift steeds ziet als de roem van Gods naam doordringt in het commandocentrum van de vijand, dat daar hun hart versmelt. Een tijdje geleden, een paar maanden geleden, stond er in de krant, ik meen dat het de Telegraaf is, dat is altijd maar een afvraag of het dan helemaal klopt natuurlijk, maar daar stond een bericht in over een roofoverval in Zuid-Afrika. En, nou ja, ik ga er maar vanuit dat het klopt, ik kan het in elk geval goed gebruiken in mijn preek. Dat bericht vertelde dat er een man was beroofd, door de berovers was hij meegenomen in zijn auto, in hun auto. Hij was in hun achterbak gesmakt. En die beroofde man was verschrikkelijk bang geworden. En hij dacht, straks stoppen ze en ze schieten me dood. En ze dumpen me ergens, want zo loopt het heel vaak af. En dat bericht in de krant vertelt dan, hij begon toen achter in die auto. En zij hoorden dat, die berovers. Begon hij hardop het Onze Vader te bidden. En het bericht vertelt dat de overvallers daar zo bloednerveus van zijn geworden dat ze langs de kant zijn gestopt, de man levend wel uit de auto hebben gegooid en er vervolgens in grote snelheid vandoor zijn gegaan. De man was gered. De naam van God de Vader had hen, vertelt het bericht, de stuipen op het lijf gejaagd. Tot de Israëlieten had de Heere gezegd in Exodus 23 vers 27, de schrik voor mij stuur ik voor jullie uit. Ik zal paniek zaaien onder elk volk waarmee jullie in aanraking komen, zodat al je vijanden op de vlucht slaan. De schrik en de paniek voor u uit. En ook de vijanden van God, als we denken aan de demonen en de duivelen. Jacobus schrijft, Jacobus de broeder van de Heere schrijft, zij sidderen als ze de naam van Jezus Christus horen. Denk ook aan de ontmoeting van de Heer Jezus met die man in het land der Gadarenen, bezeten, hoe is je naam? Legioen, hij wist zijn eigen naam niet eens meer, bezeten door een legioen boze geest. En toen ze geconfronteerd werden met Jezus en zo met de naam van God, zeiden ze, bevende bent u gekomen om ons voor de tijd te pijnigen. De boze geesten sidderen als ze de naam van onze Heere horen. Ze weten, hen wacht de eeuwige pijniging in de vlam. Ze beven voor zijn almacht. En dat beven voor de naam van de Heere had de Heere als een schrik voor Israël uitgestuurd onder de volkeren. En die schrik was alleen maar toegenomen doordat hij het water van de Jordaan voor hen had drooggelegd. Het land had hij hun beloofd en nu traden ze het binnen. Het heeft de Vader behaagd, zei Jezus tot zijn discipelen, u het koninkrijk te geven. Nooit twijfelen aan Gods macht. Hoe onzeker morgen ook is en wat voor leeuwen en beren we ook op onze weg zien. De Heer, hij is met u. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld, zei Jezus. En als teken voor Israël, de Heer is met u, had de Heer de besnijdenis bevolen. We lazen over de besnijdenis. De besnijdenis, een monument, een sieraad van het verbond. Ingesteld door de Heer zelf, toen hij Abraham zijn belofte gaf en daarbij de volgende woorden sprak. Genesis 17, ik sluit een verbond met jou en je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwig durend verbond. De ark, hoe lazen we het, heet hier steeds de ark van de Heer van het verbond. In zijn verbond had de Heer gezegd tegen Abraham, ik zal jou tot een God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaan zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven en ik zal hun God zijn. Maar wat jou betreft, Abraham, had de Heer gezegd, jij moet je houden aan dit verbond met mij. Ook je nakomelingen, generatie na generatie. En dit is de verplichting die je op je moet nemen. Alle mannen en jongens moeten worden besneden. Je moet je voorhuid laten verwijderen. Dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. En dat, had de Heer gezegd, moet steeds van generatie op generatie zo worden voortgezet. Ook degene die door jullie is gekocht, zei de Heer tot Abraham, moet worden besneden. Zo zal dit verbond voorgoed zichtbaar zijn aan jullie lichaam. Een onbesnedene moet uit de gemeenschap worden gestoten, omdat hij het verbond verbroken heeft. Einde citaat van Genesis 17. En wat blijkt nu? Al die tijd in de woestijn. Al de mannen die na de uittocht waren geboren, waren al die tijd in de woestijn niet besneden. En nu stonden ze in het beloofde land, voor het eerst aan de westkant van de Jordaan. Het land waarvan God aan Abraham had beloofd, dit ga ik je geven. Nu stonden ze daar, zonder het teken van de belofte. Zonder te zijn besneden. De belofte aan Abraham noemt juist de besnijdenis. Als teken van de belofte, dat hoort bij elkaar. Zoals bij ons, het geloof in God, in de Heer Jezus en de doop. U en uw kinderen komt de belofte toe. Dat Abraham zijn zoon besneed was van zijn kant een teken, ook ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ik zal het verbond houden. Zoals wij dat vragen bij de doop aan doopouders, zult u de Heere dienen. Zult u dit kind voorgaan in het dienen van de Heere? De belofte van Gods kant, de gehoorzaamheid van de kant van de mens. Tot uiting komende bij Israël in de besnijdenis. En waarom waren ze dan niet besneden? Zou Mozes al die jaren de ernst van dit gebod hebben genegeerd? Dat laat zich moeilijk denken. Abraham is immers, vertelt Exodus 4, zelf bijna door God doodgemaakt. Toen bleek dat hij een van zijn eigen zonen niet had besneden. Mozes heeft geweten hoe voor God belangrijk dit is om het te doen. En hoe dodelijk als je als volk van God dit voorschrift negeert. Waarom waren die mannen dan niet besneden? Het antwoord op die vraag zullen we moeten zoeken, denk ik, in de geschiedenis die in vers 6 meeklinkt. Het drama van de verspieders, van die eerste verspieders, toen ze nog maar net uit Egypte waren getrokken. Het staat verteld in Numeri 13:14, dat de rapportage van die eerste verspieders en 10 van de 12 hadden gezegd, we komen het land niet binnen, de steden zijn ommuurd, wij voelen ons vergeleken bij de inwoners springhanen, we komen er nooit. Nummer 14, toen verhief de hele vergadering haar stem en het volk weende in die nacht. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en Aaron. En ze zeiden tot hen, och waren wij in het land Egypte gestorven. Of waren we maar in deze woestijn gestorven. Waarom toch brengt de Heere ons naar dit land? Opdat wij door het zwaard vallen, onze vrouwen en kinderen worden buitgemaakt? Zou het niet beter zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tot elkaar, wij stellen een hoofd aan en we gaan terug naar Egypte. Opzij Mozes, ik maak ze allemaal dood, had de Heere gezegd. En Mozes, type van Christus, die met zijn voorbeden steeds tussentreedt bij de Vader, Mozes, niet doen, Heere, doe het niet. Ze zullen straks in Egypte zeggen, hij heeft zijn volk bevrijd om ze in de woestijn te doden. Niet doen. En Gods reactie, Mozes, ik zal vergeving schenken, zoals jij vraagt. Maar zo waar ik leef en de aarde vervuld is van de majesteit van de Heer, niemand van degenen die mijn majesteit hebben gezien en de wonderen die ik in Egypte en in de woestijn heb verricht en die mij nu al 10 keer op de proef hebben gesteld door mij niet te gehoorzamen, niemand van hen zal het land zien dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. Niemand van hen die mij hebben afgewezen krijgt het te zien. Het staat nergens overigens met zoveel woorden te lezen, maar het lijkt er sterk op dat van Gods kant tot Mozes is gezegd, deze generatie, deze mensen die mij zo voor onbetrouwbaar hebben uitgemaakt, die krijgen nu ook niet het teken van mijn belofte, dat het beloofde land hen zal toevallen. Het sieraad van het verbond, de besnijdenis, zij, deze generatie, krijgt het niet. Het laat zich veronderstellen dat Mozes zo'n woord van de Heere heeft gekregen. Het doet ons denken aan wat we in onze gemeente zo nu en dan is tegengekomen. Dat je moet zeggen, ja, wij kunnen uw kind niet dopen. Want u veronachtzaamt het woord van de Heere. Het doet ontzettend pijn dat te zeggen. Maar als er zijn die aan alles laten zien, God en zijn kerk, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dan kan het zijn dat de doop niet doorgaat. De besnijdenis ging niet door. En die mannen van toen, ze waren allemaal gestorven. Hun kinderen zouden pas het land te zien krijgen. En waar rempel, daar stonden ze. De Heere had zijn majesteit getoond, de Jordaan tegengehouden, ze waren doorgegaan en nu stonden ze daar. Als er ooit één dag is geweest waarop zo het ongeloof in zijn hemd is gezet, dan die dag. De kinderen van degene die het niet hadden geloofd, die God voor onbetrouwbaar hadden uitgemaakt. Zij stonden nu hier en zij maakten mee wat de Heer had gezegd tot Jozua. Elke plek waar je je voeten neerzet, dat zal ik jullie doen toevallen. En ze waren er in het beloofde land. En we lazen in 4 vers 19 de datum. Een bijzondere datum. Op een bepaalde dag waren ze daar. Een datum. De 10e van de eerste maand. Wat is dat voor een datum? Een datum die tot in Egypte de harten deed trillen. Dat is namelijk de datum van de dag van de uittocht uit Egypte. Exodus 12 vers 2 en verder. En dat is door God zo gedirigeerd ook de dag van de intocht geworden. En dat betekent bijna Pascha, want de 14e van de eerste maand was het Pascha. Pascha waarvan de Heer had gezegd, iemand die onbesneden is, mag dat niet vieren. En dan zien we ook het verband waarom de Heer nu dit gebod heeft gegeven, besnijdt de Israëlieten nu op dit moment. Jozua maakt messen van vuursteen. We hebben hem altijd over verbaasd. Van steen, maar dat vuursteen, dat kan ontzettend scherp zijn als een scheermes. Heb ik later begrepen. En daar moest hij dan de Israëlieten opnieuw mee besnijden, zo staat er. Opnieuw zal hier de betekenis hebben, het moet weer gebeuren. Wat lange tijd niet was gebeurd. Dit was hun besnijdenis van de Israëlitische mannen en jongens die normaal op de 8e levensdag had moeten plaats hebben. Als een voorbereiding voor het Pascha wat hierna zou worden gevierd. Nu zou het gebeuren. De Heere zorgde ervoor dat het weer helemaal ging kloppen. Het land dat was beloofd en het bijbehorende teken, de besnijdenis, besnijdt de Israëlieten opnieuw. En als indringende boodschap klinkt achter dit gebod om de Israëlieten te besnijden, het woord van Mozes dat hij nog aan de oostkant van de Jordaan had gezegd tot de Israëlieten nog niet zo lang hiervoor. Besnijd uw hart en wees niet langer koppig. Israël, bedenk dat de Heer uw God niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont. Dat u de weg volgt die hij u wijst. Dat u hem lief hebt, met hart en ziel dient, zijn geboden en wetten naleeft, dan zal het u goed gaan. Besnijdenis was dus ook een symbool voor een diepere zaak, een geestelijke zaak. Bedenk dat de Heere dit van u vraagt, dat u ontzag van hem toont. Maar vers 9 van Jozua bevat hier wel de voornaamste boodschap als een evangelie van deze gedenkwaardige dag van Israëls besnijdenis. Die mocht plaatsvinden op de bodem van het beloofde land. Een bijzondere dag waarvan de Heere zei: vandaag heb ik de schande van Egypte van jullie afgewenteld. Dat afwentelen is in het Hebreeuws een woordspeling op een werkwoord waar ook de plaatsnaam Gilgal is afgeleid. Het heeft iets bobbeligs. Iets van het rolt eraf. Misschien hebt u wel eens zo'n brood gekocht met wat een gal heet. Een Joods brood, zo'n vlechtbrood. Het zijn allemaal bobbels. Daar glijdt alles vanaf. En dat is ook dat werkwoord afwentelen. Het is er nu afgegleden. Het is weg. Nu is de schande van alles van rond die geschiedenis van Egypte en de uittocht en de ongehoorzaamheid van Israël, want daar zal het op slaan, de schande van Egypte, dat hele pakket van ongehoorzaamheid van Israël rond de uittocht van Egypte en daarna het gouden kalf, het drama van die verspieders, het niet vertrouwen van de Heere, hij heeft ons zeker in de woestijn gebracht om hier dood te gaan, het niet besnijden, de geschiedenis van ellende, straf op straf, zonde, opstand tegen God. Het zal hier verzameld zijn in de term de schande van Egypte. Vandaag heb ik dat hele pakket van jullie afgewenteld. Nu is de schande weggedaan. Het is prachtig om te zien hoe de Heere zich hier omwille van zijn belofte aan Abraham zich weer opnieuw ontfermd heeft over zijn volk. Zijn volk dat hem 40 jaar lang, nadat ze zijn majesteit hadden gezien in de 10 plagen aan de Egyptenaren, 40 jaar lang zo op het hart had getrapt. Ezechiël 20 zegt, ze waren voortdurend opstandig, hielden mijn wetten en sabbatten niet. Vandaag heb ik de schande van Egypte van jullie afgewenteld, sprak de Heer. Je zou dit kunnen noemen een voorspel op het evangelie van de dood van de Heer Jezus Christus. Door zijn offerande aan het kruis heeft hij alles volbracht. Heeft de Heer alles afgewenteld van onze schuld en onze zonde. Van onze schuld in de geschiedenis, in onze persoonlijke levensgeschiedenis. Alles van u afgewenteld, alles is vandaag weggedaan, Volbracht, riep Jezus. En voor ons betekent dit, de schande is afgewenteld. Door Jezus Christus mogen we de toekomst tegemoet gaan, vooruit leven. En weten dat hij de schuld van het verleden heeft weggedaan. Toeleven naar de toekomst van Gods koninkrijk. Steenhoop bij Gilgal, als uw kinderen daar straks een vraag over stellen, dan moeten ze vertellen, hier heeft de Heere Israël door de woestijn geleid. Het doet denken aan een eerdere instructie bij de instelling van Pascha. Als uw kinderen laten vragen, wat betekent dat? Dan moeten ze vertellen, had Mozes gezegd, van het bloed aan de deurposten in Egypte. De engel die verderf bracht, ging onze deur voorbij. God bracht ons redding door het bloed van het lam. De 14e van de eerste maand. Nog maar net in het beloofde land. En daar gelijk al vierden ze het Pesachfeest. Alles van daarvoor was weg. Het manna hield op. Het was een nieuw perspectief. Vandaag is de schande van Egypte afgewenteld. Hoop voor de toekomst. God is te vertrouwen. Kijk maar naar de grond onder je voeten. De Heere heeft alles goed gemaakt. En het Pascha gold als een gedenken van wat hij had gedaan bij de uittocht en wat bij God geldt. Wat bij beleggingen niet opgaat, geldt wel bij God. Resultaten uit het verleden geven garantie voor de toekomst. Het lam is geslacht, het bloed van Jezus heeft voor u en mij de schande voorgoed afgewenteld. Wat u betreft, zei Mozes, en kunnen we in gedachten nemen, besnijd de voorhuid van uw hart. Mozes heeft ermee gezegd wat hij daarmee bedoelde. Namelijk dat we de Heere in alles zullen gehoorzamen. Nu hij de schande van ons heeft afgewenteld. Jezus voor ons alles heeft betaald. De Heere uw God vraagt niets anders van u dan dit. Dat u in het concrete leven ontzag voor hem toont. Dat u de weg volgt die hij u wijst. Dat u hem lief hebt, met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten naleeft. Dan zal het u goed gaan. Amen. We gaan nu zingen gezang 429, 1 en 3.